Als je een filmfan vraagt aan welke film hij denkt bij Venetië, dan hangt het antwoord heel waarschijnlijk af van de leeftijd. Jonger dan 20? Dan zegt hij waarschijnlijk Spider-Man, Far From Home. Rond de 40? Kans groot dat Casino Royale of The Tourist wordt genoemd. En ouder dan 60? Dan is Don't Look Now zeker niet uitgesloten. Als het om Venetië gaat, kun je alle kanten op. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties. De podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat denk ik weer dingen horen die je nog niet wist. Over de films in deze aflevering, over de mensen die ze maakten en natuurlijk over de locaties waar ze werden opgenomen. En daarnaast probeer ik je met mijn verhalen duidelijk te maken waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huistens en in deze aflevering wandel ik met je door Venetië. Venetië. Wie kent het niet? Nou, ik. Tot voor kort dan. Want vrienden en collega's mogen de beroemde stad in Noord-Italië al talloze keren hebben bezocht. Ik was er tot dit jaar, eerlijk gezegd, nog nooit geweest. Ook niet voor dat o zo bekende filmfestival dat er elk jaar in september wordt georganiseerd. Best erg eigenlijk. Maar ik was niet de enige.
It's my first time in Venice.
It's mine too.
Ja, ook Ilse Faust en Ethan Hunt waren tot dit jaar nog nooit in Venetië geweest. Ik denk dat de zevende Mission Impossible mij dit jaar het allesbepalende duwtje heeft gegeven om de stad eindelijk eens te bezoeken. Want Venetië niet bezocht hebben, ja, dat kon ik als fanatieke filmlocatiefreak eigenlijk haast niet meer uitleggen. Niet aan mezelf, maar ook niet aan jou als luisteraar. Want let's face it, Venetië moet na Londen, Parijs en Rome zo ongeveer de meest gebruikte stad in Europa zijn voor de opnames van films en series. Ik ben daar trouwens eens even ingedoken, want er is dit jaar onderzoek naar gedaan. Weet jij wat de top 5 van Europese filmsteden is op basis van de filmsite IMDb? Op nummer 1 staat Londen. Begrijpelijk. Op nummer 2 staat Manchester en op nummer 3 Madrid. Parijs komt op de vierde plek en Stockholm op de vijfde. Ja, ik moest ook even aan mijn oor krabben toen ik dat hoorde. Zeker omdat die top 10 compleet wordt gemaakt door Birmingham, Berlijn, Rome, Hamburg en Barcelona. Venetië komt er dus niet eens in voor. Venetië, hè? Niet in de steden top 10 van de meest gebruikte filmlocaties. De stad van de James Bond films Casino Royale en Moonraker en van Indiana Jones in The Last Crusade. De stad van Death in Venice en Don't Look Now. De stad die we in 2023 nog in de bioscoop zagen in The Book Club, Next Chapter en Haunting in Venice. En natuurlijk in Mission Impossible. Mijn verklaring is een eenvoudige. Venetië maakt zoveel indruk dat je de films waarin de stad schittert gewoon sneller en beter onthoudt. Want dat is Venetië. Een stad als geen andere. Met zijn iconische kanalen, bruggen, gebouwen en stegen. Een stad om echt verliefd op te worden. En dat deed ik dan ook toen ik er voor de eerste keer kwam. Die eerste keer met een watertaxi naar de stad. En dan door die kanalen naar je hotel. Dat is echt alsof je door een filmdecor vaart. Met, hey, kijk, daar, de kerk uit Don't Look Now. En kijk, daar, de markt uit The Tourist met Johnny Depp. En recht voor je, de brug uit Spider-Man. Een werkelijk te gekke ervaring. Maar goed, toen het erop aankwam, stond ik voor de keuze. Welke film is nou zo typisch Venetië dat het daar in deze podcastaflevering over zou moeten gaan? Het antwoord was eigenlijk Don't Look Now. Want het kon geen toeval zijn dat de film in oktober 2023 zijn 50ste verjaardag vierde. En er valt ook genoeg te vertellen over de film. Die wordt beschouwd als een van de beste Engelse horrorfilms ooit gemaakt. En toch heb ik besloten om het niet alleen over Don't Look Now te hebben. Omdat ik het ook over andere films en vooral over de locaties wilde hebben. En dus neem ik je mee naar dingen die zo ontzettend typerend zijn voor Venetië. Die steegjes, die kanalen, die bruggen en de gebouwen. Oftewel, de vier van Venetië. En dan begin ik alsnog direct met Don't Look Now en de kenmerkende steegjes van Venetië. De diehard filmfans hoef ik waarschijnlijk niks uit te leggen over Don't Look Now. Maar er zullen ook wel wat luisteraars zijn die nu misschien wat glazig uit hun ogen kijken. Don't Look Now is een geweldige film uit 1973 van regisseur Nicholas Roeg. Gebaseerd op een kort verhaal van Daphne du Maurier. Zo'n film die echt onder je huid gaat zitten. Julie Christie en Donald Sutherland spelen een echtpaar dat naar Venetië gaat om de dood van hun dochtertje te verwerken. Maar in de stad, waar Donald Sutherland werkt aan de renovatie van een kerk, blijkt het noodlottige ongeluk ze te achtervolgen. De ontmoeting die dat in gang zet, is die met de twee zusters, Heather en Wendy. Heather zegt paranormaal begaafd te zijn en vertelt het echtpaar doodleuk dat ze contact heeft met hun dochtertje. Nou, dat is al voldoende om kippenvel van te krijgen. Maar het wordt wat erger als je ziet hoe regisseur Nicholas Roeg en cameraman Anthony Richmond Venetië vervolgens gebruiken. Als een soort labyrinth, vol mysterieuze steegjes. En met natuurlijk overal water. Want dat heeft in deze film toch het symbool van de dood. Omdat het dochtertje aan het begin van de film is verdronken. Dat het meisje daarbij een rood jasje droeg is wel een heel belangrijk focuspunt. Want je gaat na Don't Look Now heel anders kijken naar kleine mensen in rode jasjes. Ik denk dat er met gemak 15 locaties in Venetië zijn naar Don't Look Now die je 50 jaar na de release van de film nog altijd kunt bezoeken en die heel herkenbaar zijn. Zoals San Nicolo de Menincoli. Dat is de kerk waar Donald Sutherland als John Baxter het restauratiewerk doet. De stuntscène in de film in die kerk werd volgens de verhalen door Donald Sutherland zelf uitgevoerd. De stuntman die ervoor was ingehuurd wilde er niet aan beginnen, omdat de verzekering volgens hem niet op orde was. En pas na de hand bleek hoe gevaarlijk die stunt was geweest. Maar toen stond het al op film. De kerk ligt trouwens in een deel van Venetië waar het helemaal nooit zo druk is als op de bekende plekken. Dus dat is wel echt een tip. Maar ik zou het dus hebben over de steegjes in Venetië. Wat ik wel echt een hele toffe locatie van Don't Look Now vindt, is het typische tunneltje en het steegje bij Hotel La Fenice. Dat is het hotel van de twee zussen, waar John zijn dochtertje ook opeens denkt te zien en haar achterna rent. En dat is het begin van een werkelijk bloedstollend einde van de film. Dat einde werd trouwens gefilmd in en bij het hek van Museo di Palazzo Grimani. Don't Look Now is niet alleen de film die in één adem wordt genoemd met het rode jasje. Maar ook de film met de voor die tijd opzienbarende seksscène tussen Julie Christie en Donald Sutherland. En die leidde bij de release tot flink wat ophef. Dat werd onder meer veroorzaakt door acteur Warren Beatty, want hij was destijds de vriend van Julie Christie. En hij vloog speciaal naar Londen om te eisen dat de scène uit de film werd verwijderd. Gebeurde niet. En allemaal veel gedoe, terwijl het echt veel spannender is om Don't Look Now nog eens terug te kijken en te letten op de geweldige montage. Die is gedaan door Graham Clifford, een man die ik toch even moet noemen. Iets anders waar je zeker op moet letten is hoeveel subtiele aanwijzingen naar de ontknoping er eigenlijk in de hele film al zijn verwerkt. En over hoe de film gaat over het paranormale. Over paranormaal gesproken, hoe normaal was het dat wij tijdens een vroege ochtendwandeling door Venetië... Wacht even, dit moet je je echt even inbeelden. Het is donker, Venetië. En we wandelen door een lange, nauwe steeg. We zijn op dat moment op weg naar een locatie die ik heel graag wilde zien voordat het licht werd. Dat komt omdat die locatie ook in het donker wordt gebruikt in de film die ik zo te gek vind. Maar dat komt zo. De straatlantaarns waar we lopen verlichten nog net de steeg waar we doorheen komen. Zie het voor je? En dan, opeens, komt er uit een zijstraatje een meisje met een rode hoodie met een capuchon omhoog die snel voor ons uit begint te lopen. We hebben zo ontzettend gelachen. De filmlocatie waar we die ochtend naartoe op weg waren was Ponte dei Conservelti. En dat brengt me bij het tweede element van de vier van Venetië, de bruggen. En ook daar ben ik weer eens even ingedoken. Venetië heeft er 472. Inderdaad, minder dan Hamburg, zoals ik je in een vorige aflevering al vertelde, maar nog altijd indrukwekkend veel. En dan te bedenken dat de stad die zo'n 400 jaar na Christus ontstond, de eerste 500 jaar van haar bestaan geen bruggen kende. Althans, dat heb ik me laten vertellen. Ponte di Rialto, Ponte della Accademia, Ponte dei Sospiri, oftewel de brug der zuchten. Dat zijn misschien wel de drie bekendste bruggen van Venetië. En ze waren ook te zien in Spider-Man Far From Home, Mission Impossible Dead Reckoning en in From Russia With Love. Mocht je nou denken dat Sean Connery voor die laatste film in Venetië was? Nou nee dus. De beelden van de brug der zuchten werden op de achtergrond geprojecteerd terwijl Sean Connery en Bondgirl Daniela Bianchi gewoon in een bootje in de Pinewood Studios zaten. Maar er was dus die andere brug in Venetië waar ik dus echt dolgraag naartoe wilde. Die Ponte dei Conservelti, ook wel de scheve brug genoemd. Een bijzondere brug omdat die van gietijzer is gemaakt. De brug kwam dit jaar vrij uitgebreid in beeld. Ilsa Faust en Gabriel kruisen er hun degens in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. En ondertussen moest Ethan Hunt de longen weer uit zijn lijf rennen om op tijd bij de brug te zijn. I was hoping it'd be here. De opname van de zevende Mission Impossible zouden beginnen op 20 februari 2020 in Venetië. En de filmploeg zou 3 weken lang in de stad bivakeren en van enkele prachtige locaties gebruik maken. Daarna zou het hele circus naar Rome verhuizen. Filmen in Venetië was een lang gekoesterde wens van superster Tom Cruise en van regisseur Christopher McQuarrie. Maar toen brak de pleuris uit. De coronapandemie. En de hele boel ging op slot. De filmploeg van Mission verliet Venetië om er in de herfst van dat jaar weer terug te keren. Maar toen met een coronaprotocol en met mondkapjes in de achterzak. Als ik het over Mission Impossible en Venetië heb, dan moet ik ook wat andere locaties noemen, want er zitten echt een paar pareltjes tussen. Zoals Palazzo Ducale, oftewel het Dogenpaleis zoals wij Nederlanders het kennen. Er werden beamers met beelden op de buitenmuren gericht om het paleis als het ware tot leven te brengen. En er werden flink wat lampen aangerukt om van de binnenplaats een echte feestlocatie te maken voor de film. En dan is er de scène waarin we Tom Cruise zien rennen. Door de gangen bij Scala di Gigante deze keer met die overweldigende hoeveelheid kaarsen. En voor die hele grap kreeg de gemeente €500.000 overgemaakt. In ruil daarvoor mochten er 3 dagen van het paleis gebruik worden gemaakt. Maar om nog even terug te keren naar Ponte de Conservatie. Ik vond het echt een te gekke locatie om te bezoeken, zoals ik je al vertelde, op een vroege ochtend in oktober. De zon was nog niet op en de brug lag erbij, net als in Mission Impossible, fotogeniek en heerlijk rustig. Ja, je kunt mij echt geen groter plezier doen dan zo'n prachtige locatie zien en voor jezelf hebben. En ja, dan heb ik er totaal geen probleem mee om een wekker al om 6 uur te zetten. De brug is trouwens ook gebruikt in Don't Look Now. En daar gaat het om de scène waarin Donald Sutherland en Julie Christie er in een boot onderdoor varen. En we zien hoe de politie onderzoek doet naar een moord. En de politierechercheur die kijkt daarbij het tweetal al wat vreemd aan. Don't Look Now heeft ook nog een link met de volgende film en het derde element van de 4 van Venetië. En dat zijn de kanalen. De film in kwestie is Casino Royale, de James Bond film uit 2006... waarin we aan Daniel Craig worden voorgesteld als de nieuwe 007. Venetië is de plek die James Bond en Vesper bezoeken als ze net het casinoavontuur in Montenegro hebben overleefd. Dat werd trouwens voor een belangrijk deel gefilmd in Tsjechië, in Karlovy Vary, in het geweldige pubhotel. Maar dat is weer iets voor een andere aflevering. Venetië. Voordat ik de link tussen James Bond en de kanalen leg, eerst even de connectie tussen Casino Royale en Don't Look Now. Want in deze James Bond film zit namelijk heel subtiel een eerbetoon aan de film van Nicholas Roeg. In de scène waarin James Bond ontdekt dat Vesper, gespeeld door Eva Green, hem heeft belazerd, zien we hem achter haar aanrennen over het San Marcoplein. En terwijl hij haar achtervolgt door de steegjes, zien we hoe ze een rode jurk aan heeft. En nee, dat is geen toeval. Zo zie je maar hoe Don't Look Now zich eigenlijk als een soort rode draad door deze aflevering weeft. Maar nu eerst even een paar minuten terug in Casino Royale. Als James Bond en Vesper met de zeiljacht aankomen in Venetië. Wat een heerlijke muziek maakt de componist David Arnold toch voor Casino Royale. Zo fijn. Zie jij jezelf al op een boot door het Grand Canal van Venetië en daar dan doorvaren met aan de linkerkant die beeldschone koepel van de Basilica di Santa Maria della Salute? Nou, wij hebben het gewoon gedaan hoor. Nee, het was niet zo'n jacht, maar toch. Kijk, het is mooi hoor, al die steegjes en pleinen in die geweldige stad, maar je ziet Venetië toch echt heel anders vanaf het water. En zeker alle gebouwen die je in films als The Italian Job en The Tourist en Indiana in Jones in the Last Crusade ziet. Die zie je eigenlijk alleen vanaf het water heel goed. En dan kun je natuurlijk de waterbus nemen en hopen dat de andere toeristen je met hun ellebogen niet overboord drukken. Maar je kunt ook een wat duurder alternatief nemen. En dan bedoel ik niet zo'n gondel. Nee, dan neem je een watertaxi en dan vraag je gewoon of die even wat langzamer wil varen voor je. Het is nog steeds veel te duur natuurlijk, maar het is wel echt een once in a lifetime. De waterbus hebben we trouwens ook nog wel gepakt, omdat ik naar de kade van het eiland Giudecca wilde. Weet je nog de scène uit Casino Royale, waarin Bond op zijn jacht zit en dan heeft hij M aan de telefoon en dan zegt hij:
"Job's done. The bitch is dead."
Nou, die fijnzinnige reactie werd gefilmd bij de kade bij een van de gangen die leidt naar het 5-sterrenhotel Belmont Kyprianni. Vanaf die plek heb je een waanzinnig mooi uitzicht op het prachtige azuurblauwe water dat langs San Marco en de witgrijze basiliek stroomt. En die James Bond boot, nou, die moet je er dan maar even bij denken. Dat tochtje in Casino Royale met de 16 meter tellende zeilboot door het Grand Canal was trouwens niet eens zo eenvoudig om te filmen. De mast van de jacht, met de overigens prachtige naam Spirit, moest verschillende keren worden verwijderd omdat de boot anders niet onder de bruggen door kon. Als je nou heel goed naar Casino Royale kijkt, dan zie je dat ze niet alleen ter hoogte van Palazzo Grimani di San Luca waren, maar ook bij de markt aan Campo della Pescaria. Je zou het misschien niet denken als je alle vaartuigen in het grote kanaal zo ziet, maar Casino Royale was de reden dat er voor het eerst in 300 jaar weer een zeiljacht door het Grand Canal vaarde. Als je nou ooit een leuke plek zoekt om 's morgens in Venetië een cappuccino te drinken, dan kan ik je het terras bij Campo Erberia aanraden. Als je daar zit, heb je namelijk uitzicht op het gebouw dat in Casino Royale zogenaamd instort en in het kanaal zakt. Met daarin de lift waarin Vesper, nou ja, je weet wel. Dat was CGI. Maar de gebouwen zijn wel heel herkenbaar. Voor de film werd in de Pinewood Studios bij Londen door een team onder leiding van special effects supervisor Chris Corbold, die naam moet je echt nu blijven onthouden hoor, vanaf deze aflevering, een gigantische set gebouwd met een gebouw dat alle kanten op kon bewegen. En door de afdeling production design onder leiding van Peter Lamont werd het interieur van het beroemde Danielli Hotel in Venetië gebruikt als voorbeeld van hoe dat gebouw er van binnenuit zou moeten zien. Op Hotel Danielli kom ik straks nog terug, want ik heb daar wel een leuk verhaal over. Maar als je wil weten hoe die geweldige scène voor Casino Royale werd gedraaid en voorbereid, dan moet je zeker de mini-documentaire Death in Venice een keer zien. Die staat onder meer op de Blu-ray van Casino Royale. Echt te gek. En dan ben ik alweer aangekomen bij het laatste element van de vier van Venetië. De prachtige gebouwen. Ik heb onder andere het Dogepaleis al genoemd en de kerk San Nicolo de Mendicoli. Maar ik kan het, als het over filmlocaties gaat, ook nog gemakkelijk hebben over de prachtige basiliek op het San Marcoplein, die onder meer voor Inferno met Tom Hanks werd gebruikt. Of over Hotel Excelsior op het Lido, waar scènes voor Once Upon a Time in America werden gefilmd. Of over Hotel de Bain, dat werd gebruikt voor de filmklassieker Death in Venice van Visconti en voor de Oscar-winnaar The English Patient. Maar ik beperk me even tot het toeristische hart van Venetië. En het eerste gebouw waar ik het over wil hebben is Hotel Danielli. Zeg maar om de hoek bij het San Marcoplein. Danielli is tegenwoordig een 5-sterren hotel, maar het werd in de 14e eeuw gebouwd als paleis voor de gezaghebbende Dandolo-familie in Venetië. Pas aan het begin van de 19e eeuw werd het omgebouwd tot een hotel door Giuseppe Danil, die ook wel bekend stond als Danielli. Het hotel is een favoriete verblijfplaats geweest van grootheden als Goethe, Dickens en Leonard Bernstein. Het hotel, met een werkelijk oogverblindende lobby, werd gebruikt in meer dan 20 films. De bekendste? Anna Karenina, althans de 1935 versie. De James Bond film Moonraker. Only You met Marissa Tomei. En The Tourist met Angelina Jolie en Johnny Depp. Al moet ik daar wel gelijk een kanttekening bij zetten. Want de entree en de lobby werden er wel gebruikt, maar die prachtige grote hotelkamer van Angelina Jolie, nou, die is niet in Danielli te vinden. Die werd uiteindelijk voor de film gebouwd in Palazzo Pisani Moretta. En daar werd voor de tourist ook de scène gedraaid dat Angelina Jolie en Johnny Depp met de boot aankomen bij het hotel. Want Hotel Danielli is prachtig, maar het heeft geen entree direct aan het water. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat ik het hotel wil overslaan. Verre van. Want in de Doge Dandolo Royal Suite werd wel degelijk gefilmd. Niet voor de tourist, want daarvoor moest de suite te veel op zijn kop. Maar wel voor de hotelscène in Moonraker met Roger Moore en Lois Charles. Om je geheugen even op te frissen.
Where are you planning on going from here? I'm not planning on going anywhere.
Oh, I suppose you're right, Holly. We would be better off working together. Détente.
Agreed.
Understanding?
Possibly.
Cooperation?
Maybe.
Trust?
Out of the question.
De Koninklijke Suite is sinds de opname van de James Bond film in 1978 wel meerdere malen onder handen genomen. Maar de kijker met oog voor detail herkent de kamer uit Moonraker zeker. En ik dus ook. Toen we er werden rondgeleid door Eva Reid, de marketingdirecteur van Hotel Danieli. Want ook nu had ik weer meerdere mensen aangeschreven of er misschien wat leuks af te spreken was in Venetië voor de podcast. En Eva was een van de eerste die enthousiast reageerde. We kregen een heerlijke uitgebreide tour door wat gewoon een te gek hotel is. En waar ik wel een dagje in filmische sferen zou willen komen. Maar ja, 15.000 euro voor een nachtje in de James Bond suite. Ja, zo'n gouden creditcard heb ik nou ook weer niet. Fotomodel Heidi Klum blijkbaar wel, want zij was de laatste bekende gast in de suite. Zo heb ik me laten vertellen. Hotel Danieli heeft ook nog een te gek dakterras met een geweldig uitzicht. En het wordt ook gebruikt door mensen die niet direct een kamer in het hotel hebben geboekt. Zij serveren er in het weekend een fijne English afternoon tea met alles erop en eraan voor 50 euro per persoon. Maar dan krijg je wel echt een uitzicht waar je u tegen zegt. Eventjes dacht ik het terras nog te herkennen uit The Tourist. Maar nee, dat was dan toch ergens anders. En het is ook zeker niet het dakterras dat je kort in beeld ziet in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. De scène waarin Ethan Hunt en Elsa Faust over de stad uitkijken. Want dat is het dakterras van de Gritty Palace, dat andere vijfsterren hotel dat even verderop aan het Grand Canal zit. Daar was ik, ondanks een hele aardige e-mail, al zeg ik het zelf, helaas niet zo welkom als bij Hotel Danieli. Zoals ik al eens eerder heb gezegd, het kan niet altijd meezitten. En dan is het tijd voor de laatste locatie. En ook daar had ik in de roos geschoten. Want opnieuw kwam ik tijdens de voorbereidingen in contact met iemand die zo aardig en behulpzaam was dat het eerst nauwelijks te geloven was. Van Hotel Danieli naar het Conservatorio Benedetto Marcello was het een kleine 20 minuten lopen. Daar voor de deur zou Filippo Merlot op ons wachten. Ik was Filippo op het spoor gekomen via het conservatorium. Ik wist dat het een plek was waar je niet zomaar even naar binnen loopt. Maar ik wilde het wel echt van binnen zien. Want de binnenplaats, dat wist ik, was gebruikt voor Moonraker, als James Bond achter Holly Goodhead aanzit, voor Casino Royale, als James Bond Vesper op de hielen zit, en in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, als Ethan Hunt en zijn team in Venetië arriveren en via een te gek steegje uitkomen op die binnenplaats van het conservatorium. Die binnenplaats van dat conservatorium, dat die functie trouwens pas kreeg in 1876, was echt weer fantastisch. Niet dat het nou zo geweldig goed onderhouden was, dat zag je er wel aan af. Maar die binnenplaats op zich, die was gewoon echt gewoon te gek. Die hoge muren en dat uitzicht op die zuilen op de eerste verdieping en dan die prachtige in steen gelegde roos op de vloer. Ja, je moet echt even bij de show notes kijken voor de foto's. Het verklaart ook waarom Filippo Merlot de rondleiding wilde geven, want hij wilde ruchtbaarheid geven aan het feit dat het conservatorium geld nodig heeft om het pand op peil te houden. Maar hij benadrukte ook dat het conservatorium geen doorlopende tours wilde gaan organiseren, want het was toch vooral een conservatorium en geen museum. En toen kwam het. Want Filippo vertelde dat de boel zo nu en dan ook wel eens werd verhuurd aan bedrijven voor recepties. Zoals pas ook weer was gebeurd op het dakterras. Een kleinschalige receptie. Ik vroeg hem of hij het niet erg vond om ons dat dakterras ook even te laten zien. Want wat wilde het geval? Een week voordat we naar Venetië reisden, gingen we naar de bioscoop voor de nieuwe film van en met Kenneth Branagh, A Haunting in Venice. De film waarin het, net als in Don't Look Now, zie je het lijntje, over helderziendheid gaat. Ik ging eerlijk gezegd naar Haunting in Venice met de gedachte dat de film op wat algemene shots na compleet in de studio was gefilmd. Maar tot mijn verrassing zaten er een paar geweldige locaties uit Venetië in. Daaronder onder meer de tuin van Palazzo Malipiero en de brug en het gebouw bij Campo San Boldo. Het is ongelooflijk jammer dat er een scène is gesneuveld bij de montage van een Haunting in Venice. Dat is de scène waarin Hercule Poirot een bezoek brengt aan Palazzo Ducale. Dat is zo prachtig in beeld gebracht, maar ja, helaas gesneuveld. Die scène is trouwens wel bij het bonusmateriaal te vinden als je de film op Blu-ray koopt of evengoed op YouTube zoekt. Maar de grootste verrassing kwam helemaal aan het einde van de film. Als Hercule Poirot een nieuwe klant helpt op het dakterras van zijn woning en een drone shot vervolgens heel Venetië in beeld brengt. Nou, naar dat dakterras wilde ik ook wel. En Filippo Merlo wilde ons dat terras bovenop het conservatorium best wel laten zien, al had hij er op dat moment eigenlijk geen tijd voor. Maar hij genoot zo van onze reactie. Je moet je het echt weer even inbeelden. Op een dakterras, het dak van een van de hogere gebouwen in het hart van Venetië, en dat je dan overal vrij om je heen kunt kijken. En de lucht was echt zo zuiver dat we in het verre noorden de contouren van de Alpen konden zien. Nou, zo'n mooi plaatje, dat hadden ze zelfs bij de opname van de Haunting in Venice niet. En dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een overzicht van de filmlocaties uit deze aflevering vind je weer op de website seenit.com. En mijn speciale grote dank gaat deze keer uit naar Eva Alexandra Reed van Hotel Danielli en natuurlijk Filippo Merlo van het Conservatorio Benedetto Marcello voor hun enorme hulp. Abonneer je op deze podcast en laat vooral een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify, want dan kunnen ook anderen deze serie beter vinden. En ik hoor natuurlijk weer heel graag wat je van de podcast vindt. Nog een tip, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat kan via fantastischefilmlocaties.nl. Dan ben je echt als eerste op de hoogte van nieuwe afleveringen en ander nieuws. Op die website vind je per aflevering ook alle show notes terug. Voor nu, tot de volgende keer.